Hij doet het. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn en we hopen op een gezegende dienst. Raaf en Roosie gaat vanochtend voor. Fijn dat je er bent. Het is al bijna weer een jaar geleden, maar goed dat je er bent. Zegen. Ik heb een aantal afkondigingen. Even kijken. De collecte is na de schriftlezing. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor Stichting Red een Kind. Volgende week, zondag om 10:00, hopen we weer samen te komen in een dienst waarin dominee Arie Verduin uit Veenendaal hoopt voor te gaan. Aanstaande dinsdag om 7:45 is de kringavond bij zuster Winnie But, Chabotlaan 31 in Barneveld. En vrijdagavond om 7:30 vergadert de kerkenraad bij de familie Smit. Dan ligt in de hal het maandblad gereed. Als u hem niet digitaal hebt gekregen, kunt u er eentje meenemen. U wordt uitgenodigd om een kop koffie of thee te blijven drinken na afloop van de dienst. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 175, In de stilte van mijn hart. En opwekking 288, Hef je hoofd omhoog. En daarna het intochtlied 164 uit Johan de Heerbundel. Zingen wij van zijn liefde nog eens. Vers 1 voor, foto mijn groet. En de versen 2 en 3 en na. Dan heb ik ook nog de gebedspunten. Die lees ik voor. En Rafael zal dadelijk in het gebed in algemene termen daaraan denken. Gijsje heeft een scan van haar knie gehad, maar die is niet goed. Graag gebed voor een beter herstel. Met zoon Johan gaat het gelukkig wat beter, maar gebed blijft nodig. We bidden ook voor Kobi, voor de pijnbestrijding. Dat het heeft nog niet geholpen, maar we bidden dat het alsnog verbetering komt. En ook bidden we voor Peter, de schoonzoon van Kobi, waar we vorig jaar regelmatig voor hebben gebeden, maar hij heeft opnieuw kanker. We danken met Adrie van der Giezen dat de CT-scan geen ontsteking of andere verkeerde dingen heeft uitgewezen. Ze is inmiddels zonder pijn en zonder koorts. En voor Adrie Gersen natuurlijk, dat er ook daar de pijnbestrijding beter mag worden en dat hij zich wat comfortabeler mag voelen dan dat het soms het geval is. We bidden ook voor degene die moeite hebben, verdriet hebben, zorgen of andere problemen in hun leven en die dat dagelijks mee moeten maken. En natuurlijk bidden we voor Moussa en Esther, ons zendingsechtpaar. Zij brengen het evangelie voor moslims en we willen ook hen kracht toe bidden. We bidden ook voor de vervolgde christenen wereldwijd en natuurlijk voor de vrede van Jeruzalem en voor de volken daaromheen. We gaan zingen.
Still the fall. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van onze Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Amen. Fijn om hier te zijn. We hadden het net nog over van hoe lang is het geleden. De tijd gaat sneller als je denkt. Dat was onze conclusie. Mag ik deze ochtend beginnen met gebed? Ja, lieve Heer Jezus, ik wil u danken voor deze dag, voor deze nieuwe zondag die u ons ook weer geeft, die u ons ook weer schenkt, voor de vrijheid waarin we mogen leven hier nog in Nederland, waar we zo vrij bij elkaar mogen komen, waar we niet vervolgd mogen worden hier, niet vervolgd worden, maar ja, gewoon onder uw woord mogen komen en samen mogen zijn als gemeente. En ik wil u ook bidden, Heer, dat u deze dienst wilt zegenen. Dat alles wat niet van u is, dat u dat van u weg wilt nemen, Heer. Dat alles wat vandaag gezegd, gezongen wordt, dat het van u afkomstig mag zijn, Heer. En voor u mag zijn. Dat u centraal mag staan. En dat u ook tot mij de woorden wilt spreken die u wilt spreken, Heer. En dat we allemaal daardoor bemoedigd, opgebouwd mogen worden, maar ook uitgedaagd mogen worden om u beter te leren kennen, om u te verwachten, Heer. En ik wil u gewoon bidden ook voor iedereen die vandaag niet hier kan zijn, die misschien dat nu of achteraf nog beluistert, hoort, dat u ook degene ook wilt zegenen, Heer. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Dan is nu het kindermoment. Heer, we de schriftlezing lezen uit Matthäus 25, de eerste 13 versen. Dan gaat het om de wijze en de dwaze meisjes. En ik doe dat uit de Herziene Statenvertaling, Matthäus hoofdstuk 25. Versen 1 tot 13. Dan zal het koninkrijk de hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, hier, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover. We gaan nog een lied zingen, en tijdens het lied is, even kijken, tijd voor de collecte. En we doen dat, Johannes de Heer, 124, gezegende Jezus. inleiden voor de preek. Ja. Dank je. Ja, zie, de bruidegom komt. Ik denk iedereen die hier zit heeft dat ook al een keer gehoord. En als je weet, als je bekend bent met het zendingswerk Middernachtsroep, waarvoor mijn vrouw en ik en ook nog een andere medewerker werken, dan al helemaal. Want dit vers is namelijk precies de boodschap die we willen verkondigen. Het is de Middernachtsroep. En ja, dat wat ik vanmorgen ga verkondigen, wil gaan verkondigen, dat is ook vanuit een tekst of een artikel uit de Middernachtsroep. Of daar aangeleend. Soms moet ik via de telefoon ook de naam van ons zendingswerk doorgeven. En als je dan zo'n lange naam hebt, Middernachtsroep, dan hoor je heel vaak een reactie van, wat voor een groep? Of kunt u dat even spellen? Of wat weet ik? En dan is het nog ingewikkelder als je ook nog even je website moet doorgeven of het e-mailadres. Dan, ja, soms gaat het dan echt mis. Maar goed, het geeft precies die belangrijke boodschap weer. En die hebben we dus ook onder andere net gelezen in Matthäus 25 vers 6. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Ja, de oproep, dat is dus wat we doen, wat elke christen eigenlijk zou moeten doen. Mensen op de Here wijzen. Ben je bereid? En de oproep hoort bij de gelijkenis van de wijze en van de dwaze meisjes in Matthäus 25. Een onderdeel van de zogenaamde reden op de Olijfberg van Jezus. We kunnen deze reden ook vinden in Markus 13 en Lucas 21... Maar niet zo uitvoerig en uitgebreid dan in de hoofdstukken 24 en 25 vanuit het Matthäus-evangelie. Ja, de reden op de Olijfberg begint met drie cruciale vragen van de discipelen aan Jezus. We lezen, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe. Om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen ze alleen waren. En zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Dat zijn die eerste drie versen van Matthäus 24. In vers 3 kunnen we zien dat Jezus hier alleen tegen de discipelen spreekt, zonder het volk. Markus 13 vers 3 vult aan dat er Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas waren die met Jezus toen alleen waren. Het was dus de intieme kring van de discipelen, diegenen die vaak met hem samen waren, die veel met hem ook beleefd hadden. En tot hen richt Jezus dus deze belangrijke boodschap, die vanuit ons perspectief verleden, heden en toekomst samenvat. En in deze preek beantwoordt Jezus drie concrete vragen. Ten eerste, wanneer zal dit gebeuren? Ja, deze vraag verwijst naar zijn uitspraak in vers 2. Hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. De discipelen vroegen naar het tijdstip van de verwoesting van de tempel. En Jezus antwoordde hierop, en deze profetie ging in het jaar 70 na Christus in vervulling. Jeruzalem werd belegerd en de tempel werd volledig vernietigd. Er bleef geen enkele steen op de andere. Tweede vraag, wat zal het teken zijn van uw wederkomst? Dat de discipelen die hadden begrepen dat Jezus zou terugkeren. Moet je nagaan, Jezus was onder hen. Hij zat of hij stond voor hen, maar toch wisten ze dat hij zou terugkeren. En dit idee was hen dus niet vreemd. Ze kenden het woord van God en hadden daarom een profetische verwachting. En dan derde vraag, en wat zal het teken zijn van de voleinding van de wereld? Ook deze vraag laat zien dat de discipelen een fundamenteel begrip hadden van het verloop van de goddelijke geschiedenis. En aan deze intieme kring van zijn discipelen geeft Jezus dus zijn antwoord. In Matthäus 25 zien we dat Jezus zijn grote reden over de laatste dingen besluit met twee gelijkenissen. En één daarvan is dus die bekende gelijkenis over de 10 meisjes die we ook net hadden gelezen. Jezus spreekt vanaf een bepaald moment van zijn bediening vaak in gelijkenissen. En het doel daarvan was om geestelijke waarheden over te brengen aan sommige toehoorders, niet aan iedereen. Om hen een duidelijk antwoord te geven dat ze kunnen begrijpen en geestelijk kunnen vatten. Voor anderen bleven die gelijkenis, dat wat ze hoorden, die woorden onbegrijpelijk, zoals of ze gecodeerd waren of zoiets. Gelijkenissen zijn dus niet automatisch zo geformuleerd dat iedereen ze meteen kan begrijpen. In Matthäus 13 vers 11 noemt Jezus zelf de reden. omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen, wie aan hen? Die hem niet aannamen, die niet geloofden, is het niet gegeven, zegt hij. Deze uitspraak is gericht op zijn discipelen, degene die hem volgen en die later het zendingsbevel zouden moeten uitvoeren. Het is hen gegeven om de geestelijke dimensies van zijn woorden te begrijpen. Voor de anderen, die mensen die hem dus afwijzen, blijft veel verborgen. En daarom moeten we bij het interpreteren van gelijkenissen ook erop letten dat de centrale boodschap, de kern, daarbij niet verloren gaat. Een goed voorbeeld hiervan is de gelijkenissen van de wijze en dwaze meisjes. Het bevat heel veel details, lampen, olie, bruidegom, meisjes, middernacht enzovoort. Maar wat is de boodschap hiervan? Wees dan waakzaam, want u weet de dag nog het uur niet waarom de Zoon des Mensen komen zal. En dat is dus het beslissende punt dat we niet mogen vergeten. Waakzaam zijn. Deze gelijkenis is verbonden aan onze huidige boodschap dus van middernachtsroep. Een oproep tot waakzaamheid en geestelijk ontwaken. Het gaat erom de tekenen van de tijd te erkennen en er klaar voor te zijn. De gelijkenis begint met de woorden: dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes. Maar wat bedoelt Jezus met dit dan? Dat zijn zo van die sleutelwoorden waar je moet letten, ook in de hele context. Het verwijst naar wat er in Matteüs 24 staat. Zoals we hebben gezien, heeft Jezus 3 vragen van zijn discipelen beantwoord. Ten eerste, wanneer zal de verwoesting van de tempel plaatsvinden? Tweede, wat zal de teken zijn van uw wederkomst? En de derde, wat is het teken van de volleinding van de wereld? De eerste vraag werd dus vervuld met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. De discipelen namen de woorden van Jezus heel serieus. Toen ze zagen dat Jeruzalem werd omsingeld door legers, herinnerden ze zich aan zijn waarschuwing en vluchten. De kerkgeschiedenis getuigt dat op het moment dat de verwoesting van de tempel, tijdens de verwoesting van de tempel, dat de nauwelijks Messiaanse Joden in de stad omkwamen, omdat ze Gods woord kenden en tijdig dus gevlucht waren. Maar het woordje dan verwijst vooral naar de 2 andere vragen. De komst van Jezus en de volleinding van de wereld. Het staat in een eschatologische context, dus met wat nog op zich laat wachten. De vervulling van de eindtijd. In Matteüs 24, vers 14, lezen we de centrale uitspraak van Jezus. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Ja, dit dan is dus heel veel betekenen. Het komt opnieuw voor in Matteüs 25, vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes. Die beide dan-uitspraken die staan met elkaar in verband. Eerst wordt het evangelie wereldwijd verkondigd. En dan komt het einde. En dan zal het zijn zoals in de gelijkenis van de 10 meisjes. Jezus beschrijft dus hoe het zal zijn in de eindtijd. In Matteüs 24, de versen 37 tot 39, vergelijkt Jezus de tijd voor zijn wederkomst met de dagen van Noach. Daar staat, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Jezus beschrijft hiermee een tijd van geestelijke onverschilligheid en wereldse drukte. Want de dingen die hier staan, eten, drinken, trouwen en huwelijk, op zich zijn er niet erge dingen, maar het gaat om je concentratie op wat er gebeurt. En juist in deze tijd moet het evangelie alle volken bereiken, voordat het einde komt. De mensen die leven, ja, alsof er niets staat te gebeuren. Gewoon dag in dag uit. Maar dan begint dus wat symbolisch wordt verteld in de gelijkenis van de 10 meisjes. De scheiding tussen wijze en dwaze, tussen waakzaamheid en traagheid van geest. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met het koninkrijk der hemelen? Of met het koninkrijk van God? Dat is een begrip wat we heel vaak horen. Het koninkrijk van God is verleden, heden en toekomst tegelijk. Het koninkrijk van God is waar God, de Vader, Zoon en Heilige Geest regeert als hier. Het is de plaats, geestelijk of fysiek, waar de heerschappij van God bewust wordt erkend en ook geleefd. In die zin omvat het koninkrijk van God zowel het verleden als de toekomst van Israël en het tijdperk van de gemeente waarin wij nu leven. Johannes de Doper verkondigde al, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En in Matteüs 4 vers 17 begint ook Jezus met dezelfde boodschap. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja, het koninkrijk was aanwezig in de persoon van Jezus. Het stond zo gezien op een tastbare manier voor de mensen. En nu kunnen we ons vragen, wat als Israël Jezus als koning had aangenomen? Korte tijd leek het namelijk daarop. Op Palmzondag trokken ze hem jubelend tegemoet en riepen, Hosanna, de zoon van David, gezegend, hij die komt in de naam van de Here. Maar enkele dagen later, en dat is iets dat, ja, soms, ik kan dat soms echt niet vatten. Enkele dagen later, laat hem gekruisigd worden. Dat is zo'n, ja. Jezus stierf dus aan het kruis en het koninkrijk dat zo dichtbij was, werd niet in zijn zichtbare heerlijkheid gevestigd. En waarom? In Matteüs 13 begint Jezus dus in gelijkenissen te spreken. En op de vraag waarom hij dat doet, antwoordt hij dus, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Wat was er gebeurd? Waarom deed Jezus dat ineens? We lezen dat in Matteüs 11 en 12. Jezus, hij deed heel veel wonderen, dat weten we, dat kunnen we lezen. En toen hij iemand die door een demon bezeten was en blind was en niet kon spreken, genas, zeiden de religieuze leiders dat hij dat door Beelzebul deed, de aanvoerder van de demonen. Dit is de zonde tegen de Heilige Geest. Het werk van God toeschrijven aan de duivel. In het volle besef en tegen beter weten in. Het was niet alleen ongeloof, maar een bewuste afwijzing van de want die schriftgeleerden, fariseer, die wisten precies wie Jezus was. Ze kenden de profetieën en ze zeiden desondanks, jou willen we niet. Dat was een dieptepunt in de heilshistorie. Daarop trekt Jezus zich terug. Hij richt zich niet meer tot het gehele volk, maar tot zijn discipelen. En de tijd van het zichtbare koninkrijk wordt nu opgeschoven. Een nieuwe heilstijd begint. Het tijdperk van de gemeente dat in het boek Handelingen zichtbaar begint. Daarom zeg ik u dat de koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Hiermee wordt een nieuw volk bedoeld, de gemeente uit Joden en Heidenen. Maar alleen omdat het koninkrijk van God nu aan de gemeente werd gegeven, betekent dat niet dat God Israël heeft opgegeven. Integendeel. Voor de apostel Paulus was duidelijk, Gods belofte aan Israël blijven bestaan. In Romeinen 11, vers 25 en 26 zegt hij door de geest van Christus, en zo zal heel Israël zalig worden. Ja, dan zullen ze hem degene aanschouwen die ze doorstoken hebben. De discipelen wisten, het koninkrijk van God op aarde omvat ook de koningsheerschappij van de Messias over Israël. Deze tijd was destijds nog toekomstig en dat is het ook vandaag de dag nog gebleven. Jezus, hij zei in Matteüs 21 vers 43, daarom zeg ik u dat de koninkrijk van God van u weggenomen zal worden, hebben we net gelezen, en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Dit nieuwe volk is dus de gemeente, het lichaam van Christus, bestaande uit Joden en Christenen. En we mogen nooit vergeten, en dat wordt vaak vergeten, dat de gemeente in Jeruzalem is begonnen. Jezus, hij was een Jood. De eerste apostelen waren Joden. Die eerste gemeente was Joods. Pas later kwamen de heidenen erbij. Vaak wordt gezegd, wij zijn nu de gemeente, Joden weg. Maar dat is niet zo. Zo is dus het nieuwe volk ontstaan waarover Paulus schrijft in Galaten 3:28. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, want allen bent u één in Christus Jezus. Paulus, hij maakt duidelijk dat de gelovigen nu al deel uitmaken van het onzichtbare koninkrijk. In Colossenzen 1 vers 13 lezen we, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dit betekent dat iedereen die in Christus gelooft al geestelijk in het koninkrijk leeft. Maar dit is op dit moment is het onzichtbaar, verborgen in deze wereld. Totdat het zichtbaar wordt bij de wederkomst van Jezus Christus. In Colossenzen 4 vers 11 spreekt Paulus over medearbeiders in het koninkrijk van God. Dus mensen die nu al voor die koninkrijk strijden en werken. Ook al is het nog niet verschenen in macht en heerlijkheid. En ook Israël maakt deel uit van het koninkrijk van God. De gemeente maakt deel uit van het koninkrijk van God. Het hemelse koninkrijk, nu onzichtbaar, hoort erbij. Het toekomstige duizendjarig vrederijk, waarin Christus op aarde zal regeren, maakt ook deel van uit. Dit alles maakt deel uit van het alomvattende koninkrijk van God, waarvan het centrum de heerschappij van Christus is. Vandaag al in de harten van de gelovigen spoedig zichtbaar in macht en heerlijkheid. Terug naar onze tekst. Dan zal het koninkrijk de hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Jezus gebruikt hier het beeld van een Joodse bruiloft. Maar wat weten we eigenlijk van hoe zo'n Joodse bruiloft in de tijd van Jezus, hoe dat zo ging? In de Bijbel vinden we namelijk weliswaar wel aanwijzingen. Er staan een paar dingen over bruiloften erin, maar verbazingwekkend weinig. Een opmerkelijke buitenbijbelse bron is hoofdstuk 8 van het apocryfe boek Tobit. Daar kunnen we iets lezen over een mogelijk bruiloftsritueel uit die tijd. Het koppelen gebeurde door de ouders, vanuit hedendaags oogpunt ongewoon, maar destijds cultureel normaal. Na gesprekken en instemming volgde de verloving, die was toen al juridisch bindend. De bruidegom bereidde daarna het gezamenlijke huis voor. Uiteindelijk kwam het moment, de bruidegom ging naar het huis van de bruid. De bruidmeisjes hoorden de roep en gingen hem tegemoet om hem naar de bruid te begeleiden. Het feest vond plaats in het huis van de ouders, waarin de bruid naar het huis van de ouders, anders dan de tegenwoordig vaak aangehaalde versie waarin de bruid naar het huis van de bruidegom wordt gebracht. Het feest duurde 7 dagen, zoals bijvoorbeeld ook bij de bruiloft in Cana, waar de wijn opraakte. In Matthäus 25 is het beslissende moment, het moment waarop de bruidegom komt. De meisjes moeten klaar zijn om hem tegemoet te gaan. Het is een beeld voor de geestelijke waakzaamheid van de gemeente. De meisjes hebben een taak. Ze moeten de bruidegom begeleiden naar de bruid. En Jezus gebruikt niet toevallig het beeld van een bruiloft. Het is een symbool voor de diepe, persoonlijke en bindende relatie tussen God en de mens. Het huwelijk is heilig voor God. En daarom is het ook zo omstreden, ook in sommige christelijke gemeentes. Waar Christus in het centrum staat, blijft het huwelijk stabiel. Maar egoïsme, persoonlijke en vleeselijke verlangens, verdringen Christus vaak uit dat belangrijke centrum. God gebruikt het huwelijk als beeld voor zijn relatie met zijn volk. In het Oude Testament wordt Israël beschreven als Gods vrouw. In Hosea 2 noemt God Israël zijn ontrouwe bruid. Israël bedreef geestelijke hoererij. Maar God spreekt, ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. In goede tierenheid en in barmhartigheid. Deze onvoorwaardelijke verbondstrouw van God is een voorbeeld, ook voor onze huwelijken, in liefdevolle gehoorzaamheid, ondanks schuld, zoals God het voorleeft. In het Nieuwe Testament wordt hetzelfde beeld overgedragen op de gemeente. De gemeente is de bruid van Christus. In 2 Korintiërs 11 vers 2 schrijft Paulus, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. In Efeziërs 5 wordt de relatie tussen man en vrouw ook direct vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Dat zien we hoe belangrijk dat is. In de gelijkenis van de 10 meisjes of 10 maagden, in Matthäus 25, gaat het niet primair om de bruiloft zelf, maar om de weg ernaartoe. Om het wachten, om de voorbereiding en uiteindelijk om de vraag of je erbij hoort. Wie is er klaar voor als de bruidegom komt? Als Christus wordt afgebeeld als bruidegom, dan kunnen we de meisjes zien als een symbool voor de gemeente. Natuurlijk zijn er verschillende visies. Het beeld van de meisjes staat in elk geval voor reinheid, voor bereidheid en verwachting. En dit is precies hoe de gemeente zich ook vandaag de dag zou moeten opstellen ten opzichte van de terugkerende hieren. 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Deze structuur doet ook denken aan Matteüs 7, waar Jezus ook weer 2 groepen of 2 mannen tegenover elkaar zet. Een verstandig man bouwt zijn huis op de rots, de dwaze man op het zand. Beide huizen zien er van buiten hetzelfde uit, net als de meisjes in de gelijkenis. Maar het verschil wordt duidelijk als de storm komt. En net zo in de gelijkenis, het verschil wordt duidelijk als de bruidegom komt. De lampen symboliseren het woord van God. In Psalm 119, vers 105 staat: uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. Maar zonder olie heb je er niet heel veel aan. Hij ziet er misschien mooi uit. Er zit misschien nog een beetje olie in. Maar hij brandt niet zonder bijgevuld te worden. Hij is waardeloos. De olie staat daarom voor de levende toepassing van het woord door het werk van de Heilige Geest in ons. De olie staat symbool voor dat men een door de geest geleid leven leidt. En door de geest geleid begrip van het woord heeft. Een diepe ijver om gehoorzaam te zijn aan dat woord. En een innerlijke bereidheid geleid door Gods geest. In vers 5 tot 6 staat dan: toen de bruidegom uitbleef, werden zijn allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Het uitstel van de bruidegom lijkt een profetische aanwijzing te zijn. In 2 Petrus 3, versen 3 en 4, lezen we namelijk dat er in de laatste dagen, spotten zullen komen. Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. We hebben het eerder ook al gelezen. Drinken, eten, alles doen alsof er niks aan de hand is. Deze stem van ontkenning is vandaag actueler dan ooit, broeders en zusters. Zelfs binnen de gemeente. De middernachtsroep wordt gezien als verouderd, als overdreven, als fundamentalistisch. Dat is precies de spottende geest van de eindtijd waarover Petrus hier spreekt. Maar wij zeggen: ja, wij geloven dat de Here terugkomt. En wij geloven dat het spoedig zal gebeuren. We hebben het net ook weer gezongen. Valt u hier trouwens iets op? Niet alleen de dwazen, maar ook de wijze meisjes vallen in slaap. Dan denk je heel vaak: ja, die zijn in slaap gevallen, de anderen waren wakker, alles goed gedaan. Nee, allemaal vallen ze in slaap. Ze worden gegrepen door een zekere geestelijke slaperigheid. Een fase van passiviteit. De gelijkenis spreekt hier niet van een totale afval, maar wel van een algemene vermindering van ijver of van vurigheid. En ook dat zien we vandaag de dag weer terug in de gemeente. De roep om de wederkomst van Christus is in veel kerken en gemeenten verstomd. Vervangingstheologie of puur symbolische interpretaties van de profetie heeft het echte element van verwachting verdrongen. De ijver neemt af, de vreugde verbleekt, de eerste liefde wordt verlaten. Zoals in een van de brieven in Openbaring 2. Ja, dan kunnen we ook in Openbaring in de brieven aan de 7 gemeenten zien. Zelfs onder degenen die het woord kennen, liefhebben en uit willen leven, komt er een zekere slaap. Een geestelijke traagheid die binnensluipt, omdat het wachten zo lang duurt. Hoe is dat bij ons? Hebben wij nog dat vurige verlangen? En ik moet u eerlijk zeggen, soms moet ik dat echt, mij echt heel direct ook zeggen van: hoe is dat vurige verlangen in mijn leven? Hoe is mijn stille tijd? Hoe is mijn relatie met de Heer Jezus? In Matteüs 25, vers 6 lezen we dus: en de middernacht klonk een geroep, zie de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Dit is de oproep van God om wakker te worden. Een oproep die de geestelijke duisternis van middernacht doorbreekt. In een tijd van traagheid, van uitstel en verwarring, weerklinkt een luid, onmiskenbaar geroep: zie, de bruidegom komt. Het is het keerpunt in de gelijkenis. En profetisch een verwijzing naar Jezus' wederkomst. Zoals hij die zelf heeft beschreven in Matthäus 24. Versen 32 tot 33. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen, tekenen van de tijd, zult zien, weet u dat het nabij is voor de duur. De vijgenboom, vaak een beeld voor Israël, staat hier als een geestelijke wekker. Als je ziet dat de tak uitloopt, weet je dat het tijd is. Op deze manier, op dezelfde manier moeten we geloven, moeten gelovigen aan de tekenen van de tijd herkennen hoe laat het is. In Matthäus 24, vers 14 verklaart de Heer: en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer het evangelie alle volken heeft bereikt, zal de wekroep weer klinken. Zie, de bruidegom komt. Een profetische vervulling van het zendingsbevel en een voorbode van de volleinding van de wereld. De apostel Paulus beschrijft dit verloop ook in Romeinen 11, vers 25 tot 26. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Hier herkennen we een duidelijke heilshistorische volgorde. Het evangelie gaat naar de volken. De gemeente wordt verzameld. Dan richt God zich weer tot Israël. Net zoals het tijdperk van de gemeente begon met de verspreiding onder de heidenen, eindigt het met een heroriëntatie op Israël. De zending naar de wereld en de terugkeer van Israël zijn twee kanten van hetzelfde heilsplan. Het zijn dus geen tegenstellingen, ze vullen elkaar aan. Stappen op weg naar de vervulling van Gods belofte. Ja, de terugkeer van de Joden naar het beloofde land is een profetische boodschap voor de naties. Ik zal mijn grote naam heiligen. En dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Here ben, spreekt de Here, Here. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Deze terugkeer van Israël is een oproep aan de volken. En vooral aan de gemeente. Word wakker. De bruidegom komt. Toen op 14 mei 1948 de moderne staat Israël werd gesticht, begrepen veel christenen: de Here komt spoedig. Het was een profetisch teken, een wekroep van God. Maar tragisch genoeg is deze boodschap in veel gemeenten vandaag de dag verstomd. Het idee van de wederkomst wordt belachelijk gemaakt. De verwachting bespot. Waar ooit groot geestelijk leven begon, is vandaag de dag nauwelijks iets overgebleven van de boodschap van de wederkomst van Christus. Maar de kerkgeschiedenis die laat wel zien dat God door de eeuwen heen steeds weer opwekkingen liet ontstaan. Van de 18e tot de 21e eeuw vonden er grote geestelijke bewegingen plaats. Binnen Israël en in de wereldwijde gemeente. Gelijktijdig begonnen iets heel bijzonders. Joden begonnen Jezus als Messias te erkennen. Organisaties als Jews for Jesus ontstonden en de zending onder Joden werd nieuw leven ingeblazen. En bovendien erkende een groeiend deel van de kerk dat Israël niet was verworpen. De vervangingstheologie verloor terrein. En predikers zoals Spurgeon benadrukten dat de profetieën in Ezechiël niet alleen geestelijk geïnterpreteerd moeten worden, maar letterlijk vervuld zouden worden. De terugkeer van de Joden naar hun land, de erkenning van Jezus als Messias, dit alles maakt deel uit van het heilsplan van God. De oprichting van de moderne staat Israël op 14 mei 1948 was een profetische aardbeving, kan je zeggen. Miljoenen christenen herkenden het: de bruidegom komt. De terugkeer van het Joodse volk uit de hele wereld naar het land van de belofte was geen toeval. Het was en is een teken van de tijd. Een middernachtelijke oproep aan de gemeente. Helaas werd deze oproep in veel kerken verdrongen, verzwegen of zelfs belachelijk gemaakt. Maar het is onmiskenbaar dat de wereldzending vooruitgang boekt. Israël wordt hersteld. De tekenen nemen toe. We leven midden in de vervulling van deze profetie. En de wekroep weer klinkt, zie, de bruidegom komt. We zien in de gelijkenis van de 10 meisjes. 5 waren gereed, 5 niet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Sommige meisjes zijn er dus klaar voor. En andere blijven gedesoriënteerd. Sommige herkennen de tekenen van de tijd. Ze horen het geroep, zie de bruidegom komt. Ze worden wakker en gaan de Here tegemoet. En anderen voelen dat er iets niet in orde is. Maar ze vinden de weg naar de bruidegom niet echt. Hun vormen van geloof zijn niet genoeg. Ze hebben geen persoonlijke relatie, geen levend licht. Alleen een leeg omhulsel. Dit onderscheid past ontzettend goed bij de gemeente in de eindtijd. Zoals beschreven in Openbaring 3. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Vers 1. En daarna nog, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat zijn hele harde woorden. Het omhulsel is aanwezig. Het kruis, liederen, de structuur, maar de innerlijke kracht ontbreekt. Ja, vaak prediken we het welvaartsevangelie in plaats van bekering. Morele vriendelijkheid in plaats van navolging. En dan komt het tragische ontwaken. Te laat. De dwaze meisjes roepen, hier, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. En deze woorden vinden we ook in Matteüs 7, versen 22 en 23, waar Jezus waarschuwt voor puur religieus activisme. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en worden dingen opgezomd, in uw naam dit en dat gedaan. En hij zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Geloof is meer dan traditie. Je wordt niet een kind van God alleen omdat je een keer hebt gebeden, je hebt laten dopen of lid van een gemeente bent geworden. Wat telt is, ben je wedergeboren? Is de Heilige Geest in je? Is Jezus Christus jouw centrum? De middernachtsroep is een roep van genade, maar ook een laatste oproep. Hij roept op tot bekering, tot waakzaamheid, tot doelgerichtheid. Zie, de bruidegom komt. Daarom, wees waakzaam, wees er klaar voor. Want voor sommigen is het te laat. En Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Maar tegelijkertijd roept hij, herken de tekenen van de tijd. Bijvoorbeeld Israël, dingen die gebeuren in de wereld. Het evangelie bereikt de uiteinde van de aarde. Israël is terug in zijn land. Vijandschap tegen Israël neemt toe, zoals voorzegd. Vijandschap tegen de gemeente groeit eveneens. En dit alles bevestigt wat Gods woord heeft gezegd. Daarom willen we waakzaam zijn en vasthouden aan de hoop, zodat de Here op een zekere dag tegen ons ook kan zeggen, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Maranatha, Here, kom spoedig. Amen. We gaan samen een lied zingen. Lied nummer 54, Hoort Jezus nood u? Thank you. zou graag nog met ons willen bidden. Ja, lieve Jezus, ik wil u danken van ganse harte voor die hoop die wij mogen hebben voor uw terugkomst. Dat u ons tot u zal nemen, Heere. Dat u ooit de aarde zult herstellen, dat u ook Israël zal verlossen, Heere. Er staan zoveel dingen in de Bijbel, ook hierover. En toch worden veel dingen altijd weer verdraaid, helemaal vandaag de dag. Maar we willen gewoon danken, Heere, dat wij in u mogen geloven, dat u ons verlost heeft. Dat u aan kruis gestorven bent voor ons. Zelf hadden we niks kunnen doen, Heere. We zijn zondaars. We hebben het ook nu weer gezongen, Heere. Maar we mochten en mogen tot u komen, Heere. Zonder vergeving hebben. Verlost zijn door uw bloed en op een dag bij u zijn. Dat is een geweldige hoop die we mogen hebben. Maar ik wil u ook bidden voor degene die dat nog niet hebben. Dat wij ook de verantwoordelijkheid nemen, of dat nu onze buren zijn, vrienden, of verder weg, ergens anders, Heere. Dat u ons helpt, ons ja, ook de moed geeft, Heere, om te getuigen van u. Om het te hebben hierover. En vooral ook te wijzen, Heere, op de tekenen van de tijd. En soms is het misschien ook ingewikkeld, maar sommige dingen ook helemaal niet, Heere. Je moet alleen naar Israël kijken, alleen kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt, Heere. En mogen we u danken dat ondanks al die verschrikkelijke dingen die gebeuren, mogen we u toch danken dat u alles in uw handen heeft. Dat we mogen weten, alles is bij u. Alles wat gebeurt, laat u tenslotte toch ook toe. Het dient alles een hoger doel ook hier. En uiteindelijk zal het perfect ook in vervulling gaan hier. En daarvoor danken wij u en dat verwachten we van ganse harte. Maar Heer, ik wil u ook bidden, nog een keer voor degenen die niet hier kunnen zijn. Dat u ze wilt zegenen. Dat u ze wilt helpen, Heere. We hebben net ook al die gebedspunten ook doorgenomen van vele gemeenteleden, Heere, die met ja, verschillende dingen te maken hebben. Gezondheid, maar ook andere dingen, Heere. Ik wil u voor hen bidden dat u ja, hen gewoon in die situatie in die ze verkeren, Heere, dat u bij hen wilt zijn. Dat u hen wilt troosten, dat u, ja, u kunt ze ook genezen, Heere. We kunnen ervoor bidden en ik wil gewoon bidden dat u met hun wilt zijn. En ja, ook voor de zendingsechtpaar, wat ook opgenoemd werd hier. Dat u ook hen wilt zegenen in hun bediening ook onder de moslims. Heer, ik wil u bidden voor de vervolgde christenen, waar ze ook zijn. En daar mogen we ook weer dankbaar zijn dat wij het nu hier nog in vrijheid mogen leven. Maar ook onze broeders en zusters ook niet vergeten hier wereldwijd. Die wel met vervolging te maken hebben. Heer, bewaart u ze, sterkt u ze, bemoedigt u ze. Laat u ons ook zien hoe wij ze misschien kunnen steunen, ook anders ook. En hier tenslotte wil ik ook bidden voor uw volk Israël. U zegt dat degene gezegend is, de Israël die Jeruzalem zegende. Wij mogen door Israël, door u ook gezegend zijn, Heer. En ik wil u gewoon bidden dat het antisemitisme in de hele wereld, ook hier in Nederland, dat het gewoon minder mag worden. Dat mensen gewoon mogen gaan nadenken. Gewoon een beetje logischer gaan denken. Dat zou al meer dan genoeg zijn, Heer. Want dan zie je gewoon heel neutraal wat er echt gaande is. Maar vooral dat ze Israël toch ook mag herkennen als uw volk. Ik wil u bidden voor de Joden zelf ook in uw land. Ook wereldwijd dat ze u ook als hun Messias mogen herkennen. En tenslotte natuurlijk ook voor de vrede van Jeruzalem. Die ooit ook zal komen. Maar we mogen ook verder ook blijven bidden, Heer. Ik dank u daarvoor. En zo wil ik ook bidden voor deze verdere dag, voor die zondag, voor de hele nieuwe week. Dat u met iedereen van hier ook mee wilt gaan. Ook straks naar huis en dat we ook dat we vanmorgen al mochten horen, die bereidheid, ook die uitdaging ook. Dat we dat mogen meenemen en iets ermee gaan doen, ook ik, Heere. Help ons, help mij ook daarbij. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nog een laatst lied zingen. Eerst vers 1 van O God, die ons heeft vrijgekocht. En daarna de zegenbeden. mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Gezegende zondag allemaal.